Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In 10 afleveringen nemen we het werken in een collectief onder de loep. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je Boch, bestaande uit theatermakers Judith de Jode, Benjamin Moen, Sanne van der Bruggen en Lisa Verbeelen, dramaturg Roos Euwe, zakelijk leider Anne Baltus, marketingcoördinator Frederik Donker en zakelijk assistent Sanne Olijerhoek. Boch maakt theater voor de zoekende mens, over thema's waar iedereen grip op wil krijgen, maar die te groot zijn om vast te pakken. Denk aan volwassenheid, geloof, tijd of existentiële eenzaamheid. Het begon allemaal in 2013 met de voorstelling Boch, een poging het leven te herstructureren. Op zoek naar de blauwdruk van wat later, als je er zelf niet meer bent, je leven is gaan heten. In de tussentijd werd er zowel aan solo-projecten gewerkt als aan gezamenlijke Boch-projecten. En dit voorjaar ging Boch 2, een nieuwe poging het leven te herstructureren, in première. Precies 10 jaar later, met 10 jaar extra levenservaring en daardoor een andere blik op het leven en samenwerken. Welkom Lisa en Benjamin.
Hallo.
Jullie vertegenwoordigen Boch vandaag. Zeker. Fijn dat jullie er zijn. Het begon allemaal met die voorstelling in 2013. Boch, een poging het leven te herstructureren. Hoe groot waren de puinhopen van jullie levens op dat moment dat jullie het leven moesten herstructureren? Kunnen we dat eens doornemen?
Nou,
groot.
Ja, het was zo'n beetje...
Nou. Schets het eens.
Ja, we waren net afgestudeerd. Ja. Dus dan komt je... En ja, wij studeerden af in 2011, 2010. Ja. Dus de hele halve Zijlstraat net alles afgemaaid, zeg maar. Dus dat was nog een onzekere tijd voor beginnende kunstenaars. Wat dat denk ik nu nog steeds is, maar toen ook. En er was weinig. En ja, je hebt je hele leven op een schoolsysteem gezeten. En dan ineens kom je zo in de...
In Maastricht?
Ja, in Maastricht zaten we allemaal, behalve Sanne, die zat in Amsterdam. Mm-hmm. Dus ik denk dat we toen waren waar elke begin twintiger is, namelijk zo, hoe ga ik dit leven gaan inrichten? Daar ben je dan ineens heel bewust van dat je dat zelf kunt kiezen. Daarvoor werd dat een beetje voor u gekozen door een schoolsysteem vaak, toch? Je had gewoon huiswerk tegen die dag. En dat deed je dan ook. En dan kom je ineens in die grote, vage, de rest van het leven gevoel. Daar word je nogal existentieel van, denk ik. Wij, of tenminste, wij allemaal werden daar tamelijk existentieel van. Dus dat was de puinhoop, denk ik. Ja. Dat gevoel van zo, oké, hoe? Wat is het eigenlijk?
En hoe groot is het? Tot structuur moest er dus komen. Er moest iets van houvast zijn.
Ja.
Ja, op dat moment hadden we een behoefte aan overzicht. Over dat ding wat je het leven noemt.
Ja.
Ja, rust. Daar was toen behoefte aan. Ja, toch zo. Toen wat is het aan, eigenlijk? Ja. Controle ook wel.
Ja. En zitten er dan privé dingen ook in die iedereen meemaakt op dat moment? Weet ik veel, relaties die verbroken zijn of ouders die overlijden, dat soort dingen al?
Op dat moment nog niet. Dus als we spreken over 10 jaar terug. Want,
wat was er toen nog niet? Toen waren er ook al relaties die verbroken waren. En...
Ja, nee zeker. Maar we gingen geen voorstelling over ons privéleven
maken. Nee, precies.
Eigenlijk hebben we dat nu net voor het eerst een klein beetje gedaan.
Ja.
En 10 jaar geleden, wij kwamen ook in de wereld, zeg maar, als kunstenaars, op het moment dat er heel veel ego-documenten werden gemaakt. Niet om dat af te vallen, maar dat waren veel voorstellingen over mensen die echt heel erg over hun eigen problemen vertelden, of hun eigen, hoe ze waren opgegroeid, of hun afkomst, en hoe dat ze had gemaakt tot wie ze waren. En daar zaten prachtige dingen tussen, maar wij hadden wel de behoefte om iets te maken wat op een manier over iedereen kon gaan. Dat was destijds heel erg ons doel. En dat wilden we zo objectief mogelijk proberen te doen. Dus daarom gingen we teksten schrijven die heel vormelijk waren. De eerste voorstelling werd dus helemaal opgebouwd. Die tekst was helemaal opgebouwd uit alleen maar werkwoorden. Niet uit een soort dagboekachtige fragmenten. Maar je ging echt alleen maar in werkwoorden door die hele tekst heen.
Doe eens een voorbeeld.
Dat begon zo. Groeien, verwacht worden of onverwacht zijn. Groeien, verlaten, druk voelen, de uit willen, scheuren, openrijten, licht zien, je hoofd naar buiten duwen, de uit geperst worden, bebloed zijn, beslijmd zijn, geslagen worden, naar adem happen, huilen, schreeuwen, krijsen, naam krijgen. Nou, dat was dan het begin van de voorstelling, was de geboorte.
Dat is zo cool dat hij er nog steeds zo in zit. Ook omdat we die zo vaak nog even moeten herhalen.
Ja, ik gebruik altijd die als we even moeten schetsen. Want inderdaad, wat is dat dan, een voorstelling, een werkwoorden?
Ja.
En dan begint hij ook altijd met je handen zo.
Ja, dat zien mensen niet, maar ik zit enorm in mijn handen te pielen. Ja. Dus zo ging je dan door het hele leven heen?
De stadia van het leven eigenlijk. Dit maakt iedereen mee, deze dingetjes.
Geboorte tot dood.
Ja, en dan iedereen tussen aanhalingstekens.
Ja. We probeerden zo volledig mogelijk te zijn in het volledige bewustzijn dat totaal onmogelijk was.
Juist.
Maar eigenlijk door die lat, daar naar de onmogelijkheid te streven, dat was een beetje ons doel toen. En zo hebben we door de afgelopen 10 jaar heel veel voorstellingen gemaakt die op die manier heel erg in de breedte over iedereen iets probeerden te zeggen. En zijn we juist nu net in bocht 2, die we zojuist hebben gemaakt, die we nu nog toeren, die, nou, ik weet niet wanneer mensen dit horen, maar binnenkort nog op Oerol speelt. Zijn we voor het eerst eigenlijk meer naar onszelf toegegaan. En hebben we dus weer een voorstelling over het hele leven gemaakt. Weer opnieuw een poging gedaan om het hele leven te herstructureren, 10 jaar later. En daar zijn we, tijdens het schrijven kwamen we er eigenlijk achter dat iedereen over zichzelf begon te schrijven. Dus over zichzelf gewoon anekdotes of verhalen of gebeurtenissen uit het eigen leven begon te vissen. En die zijn we toen wel weer vrij vormelijk hebben we die geschreven. En dus weer niet echt als een dagboekfragment, maar
weer werkwoorden voornamelijk.
Ook in de basis weer werkwoorden, maar wel met iets. Het had iets meer body deze keer. Qua zinlengte. en die zijn we ook weer door elkaar heen gaan mengen, die verhalen. Dus het is ook, het is niet altijd duidelijk wat van wie is, maar het is wel, het is wel heel erg van onszelf.
Want als je wil weten wat de essentie van een leven is, welke stadia je doorheen gaat en in voorstelling 2, wat iedereen zelf op tafel legt, dan moet je elkaar natuurlijk ontzettend goed leren kennen. Hoe intiem zijn jullie met elkaar op dat niveau? Wat breng je op tafel? Wat deel je als collectief zijnde?
Heel intiem. Ik denk dat er weinig is wat wij niet op tafel durven leggen. We kunnen wel nog gezamenlijk de vraag hebben van, dit ligt nu op deze tafel, maar willen we dat ook op het podium?
Juist.
Maar voor elkaar denk ik dat we weinig dingen verborgen houden.
Ik niks in ieder geval.
Nee. ik wil iets, die ene moord die ik heb gepleegd, die hou ik voor mezelf. Maar nee.
Hoe gaat dat? Hoe komen jullie bij elkaar? Wat voor structuur hebben jullie in samenwerking?
Ja, we zijn eigenlijk begonnen als vriendenclubje eigenlijk. Dus zo ontstaat het dan. Ik zat met Judith in de klas en Lisa zat een jaar onder ons in Maastricht. En we kenden Sanne allemaal. Lisa en Judith al uit België. Ik gewoon via de toneelscholenwereld destijds. Dus zo leerden we elkaar als vrienden kennen en maakten we 1 voorstelling. En dat beviel. En toen hebben we een 2e gemaakt. En toen beseften we ons van, dan zijn we misschien een clubje. Zijn we misschien een groep of een collectief.
Na de 2e voorstelling?
Ja, in mijn herinnering is het na de tweede pas soort van definitief.
Ja, volgens mij hebben we die al een soort test genomen. Zo van, we hebben het plan om een relatie te beginnen. Dan gaan we nu nog 1 keer.
Oh ja.
Op vakantie, wou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de goede metafoor voor een voorstelling maken. We hebben dat wel definitief zo. Ik kan me het moment zelf niet meer herinneren. Maar er was waarschijnlijk wel een soort taart of zo. Of een, toch?
Ja, we zijn volgens mij gaan bedenken dat we dan nu de nieuwe makersregeling gingen aanvragen. Waardoor je wat meer voorstellingen mag maken.
Mm-hmm.
Subsidie voor jonge makers die voor 2 jaar gold. En dat was wel een moment dat we besloten, dan gaan we dus meer met elkaar doen.
Dat was het formele moment. Er moest geld komen, er moest een aanvraag komen.
Ja, precies,
zo gaat het dan. Dan moet je verantwoorden naar de buitenwereld wie en wat je bent.
Ja.
En dan ben je dus blijkbaar een collectief.
Ja, want dan weet je natuurlijk nog niet wat voor effect dat op je leven gaat hebben. Want in die tijd en nog steeds, denk ik, was het ook best gangbaar om een collectief te beginnen. Nadat je afstudeert, zeker in de performanceopleiding die wij hebben gedaan. En omdat je natuurlijk houvast wilt, is een collectief ook logisch dat je daar naar verlangt nog steeds. En toen ook. Maar we wisten natuurlijk niet dat dan ook echt ging blijven. Of er is toch zo'n er is toch zo'n kunstwerk waar zo staat, dat zag ik onlangs op Instagram. You live the consequences of old plans. Dat het leven is, maar, dat is bij dit extreem, toch? We hebben toen dat plan gemaakt zonder te weten dat we 10 jaar later een familiebedrijf zou hebben, wat nu veel voorkomende metafoor is.
Een familiebedrijf?
Ja, als we het over onszelf hebben, ja.
Zaten daar in die afgelopen 10 jaar twijfelmomenten in? Zo van, oké, nu kan het ook organisch weer uit elkaar vallen? Of is het altijd duidelijk geweest, we blijven dit collectief samen?
Nee, ik denk dat er... De eerste jaren was het wel volle gas vooruit. Maar omdat we het zo vanuit vriendschap hebben gestart... En dus ook vanuit onze persoonlijke levens ergens. En werk en privé zo door elkaar. Eigenlijk constant door elkaar lopen bij Boch. Voelde je ook dat we allemaal ouder werden. En in dat privéleven ook andere levens begonnen te leiden. En dat we in die beginjaren veel makkelijker heel dicht bij elkaar stonden, denk ik. En dat daar wel ruimte voor... Ja, we moesten altijd ruimte voor elkaar maken. Vroeger noemden we dat... Dat je in een collectief gaat en je ego moest leren laten schieten.
Temmen, ja.
En met de jaren is dat toch meer een soort van... Nee, het gaat over ruimte maken. Het gaat niet over dat je helemaal zelf door de mangel moet... en van alles van jezelf moet kapot laten gaan. Maar dat je juist gewoon de ruimte voor die anderen moet maken. Zonder jezelf helemaal weg te cijferen. Maar dat doet wel pijn af en toe. Zeker omdat wij ook nog maar... wij zijn 50%... Boch, dat klinkt heel technisch. Maar dat is wel een van de bedrocks waarop ons collectief rust. Omdat we heel graag Boch wilden zijn en die groep wilden zijn. En ons bandje, ons denktankbandje of zo. Maar daarbij wilden we ook allemaal de vrijheid hebben om daarnaast andere dingen te kunnen doen. Om te kunnen spelen bij anderen, om met andere dingen te kunnen maken. Om daar beste, een soort polyamoureuze, artistieke relatie aan te gaan eigenlijk. En dat kost gewoon heel veel tijd en moeite. En je bent vooral heel veel aan het plannen met elkaar. Dus door de jaren heen, op de momenten dat het dan wat... Ja, is het ook wel eens moeilijker geweest. En hebben we ook wel eens moeilijke gesprekken gehad. Maar ze kiezen we er ook wel... Ja, we zeggen wel opnieuw ja tegen elkaar af en toe. Ook heel bewust.
En is dat dan formeel of is dat in een vergadering? Hoe werkt zoiets?
Ja, nu de afgelopen keren door de vergadering van gaan we opnieuw 4-jarige subsidie aanvragen.
Toch weer die subsidie?
Ja, toch wel. Maar dat kwam nu de laatste keer, was dat best wel een mooi moment. Want toen hadden we bedacht dat we allemaal een brief zouden schrijven. We hadden dan zo'n soort heidag. Ik wist dus heel lang niet aan heidag. Echt betekent dat dat een soort echte term is. Ik dacht gewoon dat sommige mensen dan op de hei gingen zitten. Anyway, we hadden dus een heidag en toen hadden we allemaal een brief geschreven. En toen had toch iedereen in die brief zo even het moment genomen om zo... Ja, het kan ook niet, zeg maar. We kunnen ook niet subsidie aanvragen en uit elkaar gaan. Maar dat wil ik niet. Dat vond ik best ontroerend, dat iedereen toch zei... Ja, ik wil dit weer met jullie. En dat is dan echt wel zo'n officieel moment van... Alright, we gaan nog eens 4 jaar erbij.
Ja, zonder dat we hadden afgesproken dat we dat ook soort echt moesten gaan uitspreken in de brieven. Precies, maar iedereen was er toch automatisch bij terechtgekomen.
Mooi ritueel ook om een brief te schrijven aan iedereen.
Ja, we beginnen elke voorstelling met een brief over het onderwerp in ons eigen positie ten opzichte van het onderwerp. Nog voor het gesprek begint en de anderen je helemaal gaan kleuren. Mm-hmm. Beginnen we altijd met een brief. Dus we zijn met zo'n brievenschrijvend collectief.
Ook om die eigen positie inderdaad te bewaken. Om ervoor te zorgen, dit is wat ik nu op tafel leg.
Ja, ja.
En dan zijn we allemaal gelijkwaardig in die input.
Ja, en dat blijkt ook heel vaak zo dat daar de sleutel ligt. Als we dan op 3/4 van het proces het niet meer weten... dan gaan we heel vaak terug naar die brieven en dan blijkt zo... Ah, maar we zeiden het toch al. Hier gaat het over. Of zo.
En is die optelsom van al die verschillende brieven, om het zo maar te zeggen... dus de input van jullie samen, is die dan meer dan de som der delen... om het even plechtig te zeggen? Of is het is het gewoon de samenwerking en dat is het? Of wordt het meer door de samenwerking? Hoe zien jullie dat?
Ik zie het veel meer als de som der delen in de zin dat... Ik zie Boch wel als iets van zichzelf. Of de vorige keer hadden we het over dat het toch een soort kind is. Ja. Wat je dan met z'n vieren hebt gemaakt. En wat ook van zichzelf opgroeit. En wat ook iets van zichzelf is. Of zo. Dat is een beetje vaag om te zeggen over een collectief. Omdat dat natuurlijk geen tastbaar iets is als een echt kind. Maar ik heb toch het idee dat het collectief, dat wat er tussen ons ligt, dat ons net zo goed richtingen opduwt. Omdat daar gewoon geschiedenis zit. Dat je ook gaat Ja, het is meer dan de som der delen, heb ik het idee. Ja. Het is ook iets van zichzelf geworden waar je je naar gaat gedragen. En wat, ja, wat je vormt en wat dus ook het volgende project vormt. En
is dat een mentaliteit? Is dat de Bog mentaliteit? Hoe omschrijven jullie dat?
Ja, mentaliteit en geschiedenis, denk ik. En
ja, de methode hebben we het ook vaak over. Ja.
Wat is de werkmethode?
Nou, we hebben eigenlijk door de jaren heen kwamen we erachter dat we eigenlijk best wel iedere voorstelling op een soort gelijke manier de dingen aanpakken. In die zin dat we starten met die brieven aan elkaar. En vaak hebben we daarvoor in het voorproces al onze bogleden een vraag gesteld. Want we hebben ook zo'n 500 bogleden. Iedereen kan boglid worden. En dan stellen we je af en toe voor iedere voorstelling een vraag. Omdat dus dat perspectief wat wij al vergroten door met z'n vieren te zijn nog veel groter te maken. Dus dan bijvoorbeeld nu maken we volgend jaar maken we een voorstelling over wat moet je weten om te leven. Dat wordt een familievoorstelling. En dan hebben we nu al onze bogleden die vraag gesteld. Wat moet je weten om te leven? Dat wordt een 10+ voorstelling. Mm. En daar krijgen we dan allemaal antwoorden op terug. Dus die lezen we dan ook vaak in die beginweken. Dan worden er wat spreekbeurten gehouden of lezen er mensen gedichten voor of laten filmpjes zien of whatever.
Inspiratiebronnen
worden gedeeld, mm-hmm, inderdaad. En vanuit die brieven inspiratiebronnen en die antwoorden van die leden, daar tussendoor ontstaat eigenlijk de hele tijd een gesprek. Eigenlijk zijn dat allemaal gesprekstarters vooral. En daarin vind je vaak dan al schrijfopdrachten. Dan denk je, oh, dan kunnen we een keer hierover schrijven. Oh, dan zouden we hier iets over kunnen schrijven. En dan gaan we 2-3 weken gaan we echt schrijfopdrachten doen met elkaar. En
wat is dat, een schrijfopdracht?
Ja, dus dan bijvoorbeeld, laten we in de eerste voorstelling kwam bijvoorbeeld de eerste keer seks voor. Dat zat een heel helder voorbeeld. En dan was de 10-minuten opdracht. Oké, iedereen eventjes in werkwoorden 10 minuten je eerste keer seks opschrijven.
Best langs, kun je bijna dan, real-time doen.
Ja, real-time doen, ja. En daar komen dan 4 teksten uit voort. En zo werken we eigenlijk al 10 jaar in die fase dat we telkens allemaal schrijfopdrachten doen, waar dus heel veel korte teksten uit voorkomen. Tegenwoordig is dat niet ook altijd meer 10 minuten. Soms zitten we ook een uur aan iets of langer. Maar het heet nog wel de 10-minuten opdrachten. En vroeger deden we ook al heel radicaal alles samen en alles gelijk en iedereen dezelfde opdracht. Dat is ook geëvolueerd en dat soms mensen gewoon even helemaal hun eigen neus willen volgen en even zelf iets willen schrijven wat de rest niet ook hoeft te schrijven. Dus daar is wel echt veel. Dat is altijd in beweging. Hoe dat proces er in detail uitziet. Maar in de brede lijn heb je dan dus eigenlijk die schrijftijd. En dan heb je een soort enorme vergaarbak aan teksten van 4 mensen. Dan hebben we allemaal meestal wel rond tussen de 40 en de 60 pagina's tekst.
Is het dan een drive, een gedeeld?
Google Drive. Ja, waar je echt allemaal in zit. En dan gaan we dat allemaal naast elkaar leggen. Een soort knippen en plakken. De laatste keer wordt dan echt alles uitgeprint. En hebben we het in 1 groot lokaal. Alles gelegd, dan gaan we rondlopen en dingen nog eens voorlezen. En dan komt ook vaak een eindregisseur erbij die we dingen al laten horen.
Ja, dan moet je een soort van mekaars teksten gaan leren kennen. En ja. Vroeger deden we ook nog meer, dat je dan ook mekaars teksten nog gaat herschrijven en zo. Misschien is dat niet waar, dat nu minder is. Dat was nu toevallig deze laatste keer wat minder. Ja. Maar laten we hopen dat geen door te zetten.
Nee, het was ook dat er deze keer toevallig wat minder tijd was om daar echt nog in te duiken.
En omdat het persoonlijker materiaal was, waardoor je natuurlijk minder makkelijk kunt zeggen, ik neem het even over. Terwijl in andere voorstellingen kwam dan een idee van de een en dan kon de ander daarop voortschrijven.
En weten jullie met z'n allen wanneer het goed is?
Oh, goede vraag. het is wel... Ja, ik denk... Ja, je wil wel met z'n allen door 1 deur... Ja. Wat heel vervelend is, want je moet, er is vaak nog 1 iemand die het dan nog niet goed vindt. En dan kun je er ook echt niet van genieten. En soms komt dan wel eens zo, als de sfeer een beetje kut is, zeg maar, dat dan iemand zegt, maar we kunnen deze wel doen, maar het is gewoon niet mijn smaak. Maar oké, nee, het is goed, we gaan het wel zo doen. En dan weet je eigenlijk al, ik ga dit niet kunnen. Ik ga dit niet kunnen uitspreken zolang... Dan moet ik er de hele tijd mee op tour, wetende dat jij van ons 4, die ik allemaal heel hoog heb zitten, zeg maar, artistiek gezien, dat niet uw smaak is. Dan denk je al zo, dan gaat het sowieso al mis. Dus eigenlijk wilde dat niet. Dus je wilt echt met z'n allen achter alles kunnen staan. En dat is heel tijdrovend. En Ja, vervelend.
En denk je ook wel eens, ja, daar komt hij of zij weer met die opmerking? Zo van, ja, het is bijna een relatie. Zo van dat je aan iemands wenkbrauw ziet, oh nee, die vindt het helemaal niet goed.
De hele tijd. Maar het is ook echt een relatie of zo. Ja, het is echt een, of, ik zie het wel echt als een relatie
en
met zo'n...
hoe voorkom je slaande ruzie?
We hebben een relatietherapeut.
Ja. Echt waar?
Ja. Ja. Nee, nu geef ik het een titel die het officieel niet heeft. Maar
een tussenpersoon.
Er is ooit een keer iemand van ons geweest die een burn-out kreeg. En toen is diegene gereïntegreerd in het collectief op een hele professionele manier. Echt met een reïntegratiecoach. En die coach, daar gingen we met z'n allen mee praten over hoe we dan gezonder de werksituatie weer opnieuw konden inrichten. En dat bleek voor het hele collectief eigenlijk heel gezond te zijn. Omdat we bijvoorbeeld de hele tijd elkaar zinnen afmaakten. Omdat we dat dachten, nou, ik weet wel wat die ander denkt. Of dat. Oh ja. En een soort heel snel willen gaan deelt het met z'n allen. Om maar een klein detail te noemen. En daar hebben we toen heel veel van geleerd over hoe werken we eigenlijk samen. En toen zijn we dat eigenlijk gaan implementeren. Om dat na iedere voorstelling te evalueren met die coach. Van hoe hebben we gewerkt? Wat is er qua problemen of onderhuidszeer allemaal blijven liggen? Om dat allemaal open te poeren en eerlijk uit te spreken. En daar de hele tijd heel transparant in te zijn met elkaar.
Ja, dat is een beetje deel van onze methode geworden, denk ik, toch? Want
zeker.
Dat zit misschien ook wel in het artistieke, denk ik nu. Maar het zit in ieder geval in hoe we samenwerken. Dat volgens mij allemaal geloven dat dat noodzakelijk is om je thuis te voelen in een collectief. En om te durven open te zijn in het proces of zo. Ja, dan vanzelf loopt privé en werk door elkaar en dan moet je gewoon aan je relatie werken, zeg maar, toch? Je moet gewoon vaak horen hoe het met de ander gaat en wat hij nodig heeft en of dat conflictueus is met wat je zelf nodig hebt. En dan indien wel, moet je gaan zoeken naar hoe. En dat zijn dingen die je van elke menselijke relatie kent. Ja. Maar. En dat is bij ons
dus expliciet
niet anders.
Maken wat je verwacht, wat je denkt, wat je wil.
Ja, inderdaad. Ja, en wat je voelt, want dat is altijd niet altijd helder of zo. Soms denk je ook zo, we zijn weer allemaal slechtgezind en niemand weet precies waarom. Ja, zoals het in het leven ook gaat.
Ja.
En dan moet je daar achter komen. En ik denk ook dat er collectieve werken niet op die manier, maar wij hebben toevallig.
Wat doe je in
dus
dat geval inderdaad? Je staat in een repetitieruimte, je voelt iedereen heeft een slechte dag, het werkt niet. Wat doe je dan? Trekt er dan iemand aan de bel? Jongens, we gaan zitten en we gaan praten?
Ja, dat
soms
gebeurt wel. Ja.
Soms ook niet natuurlijk. Dan zijn we gewoon 2 dagen slecht gezien.
Ja, dat gebeurt ook zeker. Nee, maar we hebben vast moment ingebouwd eigenlijk. Dat is ons maandagochtend rondje. En daarop kan iedereen even zijn gevoelens uiten. En dat hoeft niet, het is niet verplicht. Maar je kan daar alles uiten wat je wil. Maak in ieder geval gewoon ruimte voor dat er allemaal mag zijn. En al door het feit dat die ruimte er heel duidelijk is, haalt dat heel veel druk van de ketel, volgens mij. Dus dat, voor ons werkt dat heel goed. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook collectieven zijn waar juist het antagonisme heel belangrijk is. Waar juist de wrijving.
Wat is antagonisme?
Ja, het vijandschap toch een beetje of zo. Of een beetje juist meer de wrijving opzoeken. En dat daar ook vuur ontstaat of zo. Wat dan een beetje het cliché is.
Jij hebt wel eens gezegd, bij ons fungeren heel veel dingen als rond. En in de buitenwereld is er heel veel vierkante shit. Dat vond ik een goede quote. Kun je dat uitleggen?
Ja, we gingen een soort tekening maken voor het vooronderzoek hiervoor, voor dit interview. En toen kwam er heel snel uit dat ik had een soort rondjes getekend van hoe onze familie eigenlijk, of ons collectief dan functioneert. En wij bespreken alles. Alles is mogelijk, zeg maar. En als het even moeilijk lijkt, gaan we wel een manier zoeken hoe het mogelijk kan worden. En dat vind ik een hele prettige mentaliteit. Maar de buitenwereld en dan fondsen, grotere instanties, die werken ook vaak met vierkanter. Als in, bij ons is het zo en daar moet het in passen. Mm. Ja, nee, zo doen wij het nou eenmaal. Hoe vaak ik die zin wel niet heb gehoord. Op alle vlakken, artistiek, met PR-afdelingen, whatever. Ja, nee, maar wij doen het nou eenmaal altijd zo. En dat vind ik zo'n irritante houding als je een kunstinstelling bent. Dat is juist niet wat je moet doen. Ja. Wij doen het nou eenmaal altijd zo. Dus dat, dus wij zijn in die zin rond of fluidener. En we proberen altijd door te evolueren en te kijken wat heeft het werk nodig. En ook op te passen dat we zelf niet gaan redeneren vanuit, nee ja, Bocht doet de dingen nou eenmaal zo.
Ja.
Of ja, nee ja, zo gaat het nou eenmaal. Of zo. Dat, want dan ben je soort, ja, dan ben je langzaam een soort kleine empire aan het worden. Of een bedrijfje. En dat is gewoon niet interessant. Alhoewel die subsidiestructuren je daar soms in dwingen. En we willen daar niet uit uit die structuur. Maar je moet daar binnen wel de hele tijd waken dat je trouw blijft aan jezelf. En aan de artistieke kern van wat je eigenlijk zelf wil. En niet wat die buitenwereld je oplegt van wat je zou moeten zijn. En hoe je zou moeten functioneren. Dus dat is denk ik de hele tijd.
Want Lisa, je had het net over het kind Boch. Wat tussen jullie in opgroeit als het ware. Hè? Wat is dat voor kind als we die metafoor eens verder uitbouwen? Hoe ziet dat eruit? Of is dat steeds anders per project?
Oh ja, dat vind ik moeilijk om op te antwoorden. Ja, ik denk inderdaad een heel rond kind.
Een heel rond? Zo'n baba-papa kind. Ja.
Nee, want het is wel inderdaad... of ik herken dat. Ik ben natuurlijk helemaal eens met... Of natuurlijk helemaal niet natuurlijk. Ik ben het deze keer eens met wat Ben zegt. Maar we zoeken denk ik wel naar... Ja, er is een soort de hele tijd vrijheid naar... mogelijkheid naar gesprek, naar we doen het deze keer zo. Inderdaad, ja, nu ga ik u herhalen. Maar dat is wel eigen aan Bocht, denk ik. Dat. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje een moeilijke vraag hoe dat er dan uitziet. Ik heb meer het gevoel dat er iets is wat ons dus stuurt, wat je niet echt in de hand hebt.
Ja.
Wat op toeval berust en wat vervolgens je hele leven... bepaald.
Het is heel concreet, bijvoorbeeld al de keuze om 3-lettertitels te maken, toch? Of dat vind ik, zo voelt er eentje die voor mij altijd zo voelt. In het begin kiezen we ervoor om iets met 3 letters te maken. Of helemaal in den beginnen, als we echt nog naar de primordiale soep van Bocht gaan, maakt Lisa een afstudeervoorstelling die al 3 letters heeft. Die haalt ons erbij om samen iets te gaan maken. Dat was Meur, haar afstudeervoorstel. En dan vraagt ze ons, zullen we ook met z'n 4 iets gaan maken? Dat wordt dan Bocht. En dan gaan we...
Waarom eigenlijk Bocht?
Ja, het idee was om in 3 letters zoveel mogelijk van de inhoud te verklappen. En we gingen iets maken over de levensboog. Maar boog heeft 4 letters. Dus toen werd het Bocht.
Het klinkt namelijk vierkant dit.
Ja.
Maar we moeten 3 letters.
Het is onze eigen vierkant. Ja, precies.
Ja, want ik was net wel aan het denken toen je dat zei. Van, zo doen wij de dingen. Dat doen wij natuurlijk ook. Maar wij zouden dan nooit als argument gebruiken. Je kunt bij ons echt niet het gesprek inkomen met... Ja, maar zo doen we het altijd.
Nee, want wij gaan keer op keer dingen heruitvinden. Zeg. Ja, maar keer op keer zet je alles in vraag. Alles wat je tot dan toe... toevallig wel hetzelfde heb gedaan, zet je keer op keer een vraagteken.
Ja.
En daar zitten hele minieme, maar zeer wezenlijke evoluties in. En soms een kleine revolutie in hoe je de dingen aanpakt.
Ja, want ook die 3 letters, er zijn ook periodes geweest dat even zo voelde van, moeten we daar wel mee door? En dat er zo behoefte was aan meer letters.
Ja,
En nu is het weer even geen vraag.
Ja,
soms
precies.
Is het ook ineens wel een vraag. Maar we hebben ook wel een paar voorstellingen die niet met 3 letters waren gedaan.
Ja, precies. Ja, dat is ook wel al wel. Dus er is al wel verandering en we morrelen daar ook aan. Maar in het begin was het denk ik heel lekker om een hele heldere identiteit voor jezelf te hebben. En erachter komen, hey, dit doen we. En dit zijn we. En daar staan we voor. En dat bouw je dan eerst op. En daarna wil je daar weer vanaf. Ga je er weer op variëren. Moet je nieuwe jassen aantrekken, want dan gaat die te strak zitten. En dan...
Maar voor het publiek lijkt het misschien alsof dat inderdaad zo van, dit is gewoon wat wij altijd doen. Ja. We hebben altijd 3 letters, we staan altijd of vaak op een rijtje te praten, weinig beweging, maar dat is inderdaad voor ons...
We staan eigenlijk nooit op een rijtje, want we zijn eigenlijk altijd in beweging op de vloer, eigenlijk al jarenlang. Alleen er is een heel makkelijk herkenbaar signatuur.
Ja. Wat mensen zo... Je moet maar een seconde op een rijtje staan of we staan... De hele voorstelling op een rijtje.
Ja.
Dat is blijkbaar wat blijft hangen bij een kijker.
Ja, maar voor ons is dat niet iets wat vanzelfsprekend is. We komen daar gewoon altijd uit.
De collectiviteit zit ook wel inhoudelijk in jullie stukken. In de voorstelling God bijvoorbeeld spreken jullie met z'n 4 een tekst uit die ook in de wijvorm staat, vaak. We kunnen niet ontkennen dat er problemen zijn of we hebben de wereld verklaard, we hebben niet alles verklaard. Maar ook in de voorstelling Ben, nog een keer 3 letters... die door corona noodgedwongen geen reguliere voorstelling is geworden... Is het een zelfportret van Ben in 4 acteurs. Ook een soort collectieve stem. Wat vinden jullie daar interessant aan om een collectieve stem te gebruiken in die voorstellingen?
Ja, het is toch zoeken naar wat ons bindt. Ik denk dat een van de... Dat is misschien wel een van de kenmerken van dat kind, zeg maar. Zowel wat ons met ons 4 bindt als de... Als de zoektocht naar dat je er als publiek ook mee kunt verbinden, zeg maar. Ik denk dat we daar altijd naar zoeken van, herken je in ons? Herken je in onze in wat we schrijven. En daarvoor zoek je naar een gebied waar dat dus zoveel mogelijk kan. En dat gebied is collectief en is niet te specifiek. Want dan, of soms trouwens wel, want nu in de laatste voorstelling proberen we wel dat je kunt herkennen, net door heel persoonlijk te zijn.
Ja.
Maar ik denk dat wel een van de basisdingen van Bog is, dat we zoeken naar herkenning en naar verbinding met.
Ja, en het spanningsveld tussen het individu en de groep opzoeken de hele tijd. Waarin beide volgens mij evenveel waarde hebben. Als je helemaal alleen maar groep wordt, dat kan heel eng uitpakken. En helemaal alleen maar individu, dat is ook eenzaam en afgesloten. En ja, filosofisch niveau haast psychotisch, als alleen maar je eigen waarheid nog geldt. En je moet daar eigenlijk de hele tijd tussen. Ja, ik denk dat we daar de hele tijd tussen schipperen. Tussen die twee polen van hoe ben je. Wat zijn we samen en wat bindt ons en waar verschillen we in? Maar waarin herkennen we wel in elkaar dat we mens zijn, allemaal. Ja. Wij met z'n vieren en het publiek. En hoe heeft het individu daar een plek binnen? Dus hoe mag iedereen er in al zijn verscheidenheid ook zijn? En hoef je niet allemaal hetzelfde te zijn? En hoeven we ook niet? Ja, want komt er geen dwang op het op, ja, een groep moeten zijn?
Ja, want die wij-tekst in God, die sprak zichzelf ook tegen. Dat was ook de vorm van die tekst. Die zei, wij geloven in God. En de volgende zin was, wij geloven niet in God. Dus dat was dan weer vormelijk een soort poging tot zo het gevoel van, we zijn toch wij met z'n allen, maar er is ook nog die andere wij ernaast. En die staan ook naast elkaar. En die zijn misschien, als je dan weer uitzoomt, naar boven ook een wij samen. En
ja. Eigenlijk is wij een heel vaag woord, zou je kunnen zeggen.
Ja, want wij met z'n drieën zijn nu ook al wij.
Ja.
Ja, precies. En verbindend, even verbindend als polariserend tegelijk of zo. En dat maakt het altijd een beetje een verdacht woord.
Ja.
Maar tegelijkertijd kan ik ook heel erg, ja, als individu soms de behoefte hebben om een wij te zijn, om bij een wij te horen. En soms juist ook enorm kriebelig worden van als ik voel dat ik bij een wij word geplaatst ergens of zo.
Bij de verkeerde wij.
Bij de verkeerde wij. Ja. Dus dat, het zit altijd in die. In die spanning tussen al die verschillende, ja, hoe noem je dat, sociale posities of zo. Mm. Of gewoon die manieren van zijn. Maar wel met een, ja, als vier amateurfilosofen die we denken een beetje zijn, de behoefte om, ja, de wereld te begrijpen en het leven te begrijpen. En daar op een manier vat op te krijgen. En daar al vrij snel achter gekomen dat dat nooit maar één waarheid kan zijn natuurlijk. Dat er alles, van alles de hele tijd waar kan zijn. En als dat dan zo is, ja, hoe doe je dat dan met elkaar? Hoe leef je dan je leven als het allemaal wel op een bepaald moment waar kan zijn? En van daaruit, ik vermoed zelf dat dat nog steeds de onderliggende motor is waarom we nog steeds die grote onderwerpen proberen te tackelen. Ik bedoel, daarom gaan we nu ook weer een voorstelling maken over wat moet je weten om te leven.
Ja, precies. Want jullie zijn nu 10 jaar verder, 10 jaar extra levenservaring. Het veld is uitgezet, als het ware, in de eerste voorstelling, verkend. Dit is wat je allemaal kan doorlopen in een leven.
Ja.
Dan is er deel 2, onlangs in première gegaan. Wat is er veranderd aan de insteek? Het is meer persoonlijk geworden, zeiden jullie al.
Ja, en het heeft een hele andere structuur. Want boog 1 had echt zo het lineaire, de lineaire structuur. Het begon bij de geboorte en dat ging tot de dood, zeg maar, in de goede volgorde. En toen we aan deze tweede poging begonnen, dachten we van, dat is niet hoe het leven voelt. Dat doet geen eer aan de ervaring van het leven, want eigenlijk switcht je tussen toekomstdromen en tussen herinneringen en het nu. Dus hoe het leven zich aan je presenteert, is eigenlijk helemaal niet lineair. Dus we wouden dat al in eerste instantie loslaten, wat heel eng was, want er kwam niet echt een andere structuur voor in de plaats.
Mm.
Dus we dachten van, oké, we moeten nu niet in de val trappen van dan in een andere structuur te vallen, want we willen het eer doen aan de ervaring van het leven. En die is zo als een paling vasthouden, zeg maar, dat gaat niet. En dus er kwam niks. Er kwam gewoon, wat er overbleef was intuïtie om de ene tekst na de andere te beschrijven. En we hebben ook veel meer gewerkt. Er zei iemand van boog 1 waren een soort kommetjes. En boog 2 was de invulling van die kommetjes. Dus we zijn veel meer ingegaan van hoe voelde die momenten. Je kunt wel in werkwoorden zeggen, leren fietsen, geduwd worden door je vader, omkijken en dan toch vallen, whatever. Maar hoe voelt dat op zo'n moment? En dat hebben we geprobeerd, denk ik, meer in bocht 2 te steken. Aan de hand van dus persoonlijk te zijn. Van oké, ik ga dan in werkwoorden echt helemaal beschrijven hoe een paniekaanval voelt voor mij op dat moment. Dus daardoor is het een hele andere voorstelling geworden.
Zit er ook een andere werkstructuur achter? Zijn jullie anders naar het collectief gaan kijken?
Ja, ik denk dat dat er net al een beetje langskwam. In de zin dat we dus dat ging over dat gaten in je ego laten schieten. Of dat je dus meer ruimte maakt voor de ander. Wat echt een heel wezenlijk andere instelling is. Van oké, ik moet nu gewoon individueel de pijn vangen van dat, weet ik veel, mijn teksten er niet inkomen. Naar, oh wacht even, die schrijft nu dit. En dat vind ik, daar heb ik een mening over die misschien niet meteen positief is. Maar ik voel dat diegene daar heel veel belang bij heeft. En dat het voor diegene wel klopt. Mm. Dus let's go. Laten we het erin doen. Laten we het op die manier doen. Omdat ik voel dat het voor jou belangrijk is. En het voelde heel erg alsof dat deze keer veel meer de methode was. Of de werkinstelling dan vroeger. Waar we echt inderdaad echt met z'n allen door een deur heen moesten. Ja. Wat gewoon echt met z'n vieren vaak niet past. En heel erg op zoek waren naar van vier individuen heel erg eenvormige teksten of eenvormig, helder, strak concept te vinden. Waar dat eigenlijk nu alsnog wel is gebeurd, maar waar er in het werkproces veel meer vrijheid was om anders te zijn binnen het collectief. En die vrijheid, die voelt heel bevrijdend. En dat voelt ook als wat we nu nodig hebben en waar we naartoe aan het groeien zijn, denk ik.
Is dat organischer? Je zegt nu waar we naartoe aan het groeien zijn. Is dat organischer dan het was in eerdere fases? Weten jullie waar je naartoe gaat?
Nee, dat is dus dat kind wat maar ergens naartoe loopt. Ja. Toch? Of dat gevoel heb ik echt al. Ja. Dat gaat. Ik weet ook niet hoe het anders zou kunnen, hoor. Ik denk dat het altijd organisch gaat zo hoegen als je zo lang met elkaar samenwerkt.
Ja.
En nu inderdaad gaat dat meer toe naar, ja, toch misschien wel meer individuen. We gaan ook minder met z'n vieren maken en meer ook in andere constellaties. Dus met z'n tweeën of met iemand die een andere rol doet of zo. Dus we worden gewoon wat minder communistisch, zeg maar, dan in het begin.
Ja. En we hadden dat natuurlijk ergens al vanaf het begin erin ge. Of dat zit ergens al wel in het cement van hoe we het ooit hebben begonnen gebakken. Omdat we ons heel bewust een collectie wilde noemen en geen collectief. Dus daarom is het ook www.boegcollectie.com. Omdat we toen al voelden van oké, we zijn vier individuele makers die nu samen die groep vormen, wat dan dat kind Boeg is of zo. Of die, ik zie altijd een soort transformer vormen, dat je of zo'n Power Ranger, weet je wel, die Power Rangers die dan samen met hun robots en grotere robots worden.
Zeker, zeker.
Dat zie ik altijd een beetje voor me. Die exponentieel krachtiger wordt. Maar nu is denk ik ook de behoefte om die individuele lijnen nog, die zijn bij iedereen wat belangrijker geworden dan 10 jaar geleden. Dus om die ook nog meer plek te gaan geven. Maar dat zat er dus vanaf het prille begin al in. Van we weten dat we iets samen zijn en dat we ook allemaal iets apart zijn en dat het allemaal ruimte nodig heeft.
Ja.
We zijn nu natuurlijk wel, omdat we 10 jaar hebben samengewerkt, zijn ook de dingen die we alleen maken gevoed door die 10 jaar Boeg. Dus ik denk dat nu de dingen die we apart maken meer met elkaar te maken hebben dan 10 jaar geleden. Omdat je er natuurlijk niet onderuit komt dat dat is wat je artistiek heeft gevormd. Dus Ben zit in me. Daar kan ik niks aan doen.
Ja. Wat je alleen maakt is ook vaak een reactie op wat er dan ook samen wordt gemaakt, toch? Op een manier. Of
ja, en je bent zo gewend om op een bepaalde manier te denken, omdat je 70% van je tijd hebt zitten luisteren naar jullie.
Ja.
Of zitten praten, maar ik bedoel,
ook een mooie manier om samenwerking te omschrijven, ja. Ik moet gewoon 70% van mijn tijd naar jullie luisteren.
Ja.
Dat is eigenlijk wat er feitelijk gebeurt.
Ja.
Vaak, ik had het dus vorige week, hadden we zo eens een keer zo'n dag met heel veel praten en heel veel luisteren. Dat ik toen heel helder zo voelde van zo, oh ja, dit is het werk. Dit is gewoon het werk. En er komen de hele tijd dingen aan bod die ook een half jaar geleden aan bod kwamen. En 15 jaar, of nee, dat kan niet, 5 jaar geleden, 7 jaar. En dat blijft je herhalen met elkaar en daar blijft je opnieuw doorheen moeten gaan. En
daar kun je dan toch nog wel de waarde van inzien? Of denk je dan niet van, ik had ook zelf iets kunnen doen nu op dit moment?
Nee, want ik geloof wel dat dat dus het werk is. Het gaat gewoon niet anders. En wat je ervoor terugkrijgt is een huis, zeg maar. Een plek waar je je goed voelt en waar je kunt groeien. En waar je je op je gemak voelt. En al dat soort dingen. Maar ja, dat is het werk. Je moet gewoon zitten en horen en soms praten. En al die herhalingen de hele tijd opnieuw horen. Want je botst als groep gewoon de hele tijd tegen dezelfde dingen aan. En die veranderen wel traag, maar ja. En dat is ook het leven, toch? Dat is,
zeker, ja.
Ja.
Wat gebeurt er de komende 10 jaar? Maken jullie wel eens dingen mee dat je denkt... oh ja, bijvoorbeeld, er gebeurt iets in mijn privéleven. Dit moet ik onthouden of dit moet ik... dit moet ik speciaal beleven, zodat ik het in de volgende voorstelling kan gebruiken. Gebeurt het ook wel zo?
Ja, dat gebeurt mij wel, ja.
Bedoelt je dan zo voor de bochtvoorstelling, mm-hmm. die bocht 2, bocht 3, bocht 4?
Ja, want je verzamelt per decennium eigenlijk ervaringen en die komen op een gegeven moment terug.
Alleen denk ik niet zo heel erg in decennia nog.
Nee, en ook
misschien
omdat
dat
dit
het
was
over
de eerste keer,
over 2, 3 decennia, dat ik dan in decennia kan denken, dit is het eerste decennium wat we nu hebben afgesloten.
Tweede is nu
maar vaak
aanbreken.
Komt wel de ene voorstelling komt wel heel vaak uit de ander voort. En die voorstellingen die hebben allemaal hun roots ergens in dat privéleven. Mm. In dat individuele ervaren van de wereld en het leven. Dus dat triggert elkaar zo wel door. Ik bedoel, na de eerste voorstelling voelden we bijvoorbeeld dat we dan heel objectief iets wilden maken. En we gingen ook veel naar voorstellingen van anderen natuurlijk. En je voelde dat er heel veel... Ja, dat mensen heel vaak hun mening klaar hebben over kunst... of over iets wat ze kijken of luisteren of zien of wat ze eten. Dat er heel vaak snel, zeker in Nederland is mijn ervaring... dat er snel een mening moet worden gegeven. En dat was een hele heldere ingeving... om daarna iets over de mening te gaan maken. Zeker toen we net zelf dan iets heel objectiefs hadden geprobeerd... dachten we, ah ja, dan moeten we misschien nu iets objectiefs... over het meest subjectieve wat er is. En dat is dan die mening. En toen dachten we, nu hebben we... iets gemaakt over de mening en dat was dan heel erg benoembaar de hele tijd. Heel erg in woorden te vatten.
Mm-hmm.
En vandaar kwam de behoefte om iets te maken over het meest onbenoembaar. En dat was dan God. Eigenlijk, en God stond een beetje voor alles wat niet te benoemen valt. Wat je eigenlijk met woorden niet helemaal vast kan pakken in de menselijke ervaring. En zo vloeit soort het ene, de ene voorstelling vloeit vaak wel in de ander door. En ondertussen hou je de hele tijd wel dat op in je, ja, in je privéleven, waar je shit mee maakt.
Lijkt me best een prettig idee dat je door het leven kan gaan met een soort filter van... nou ja, misschien maak ik iets heel kuts mee, maar het kan altijd nog in een voorstelling terechtkomen. Of ik heb mijn huis, mijn familiebedrijf,
ja, dat is
mijn kind.
Lekker daar, kunst maken natuurlijk. Of ik denk dat alle kunstenaars dat doen, toch? Dat je gewoon als een soort... Ja, met de hele tijd zo als een grasmaaier.
Dat is wel echt niet waar ik aan denk als ik iets kut meemaak.
Nee?
Ik denk zo, oh, gelukkig. Voer voor...
Ja.
Nee.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar vaak komt het daarna wel... Ja,
het is eerder van wat je raakt in het leven toch. En dat zijn zowel de dat zit niet echt alleen in het als je iets kut meemaakt. Toch?
Nee.
Gewoon wat van belang is of wat je raakt, neemt je mee. Maar ik moet wel zeggen dat bocht 2 me in die zin echt overkwam weer. Dat ik echt dacht, oh wow, nu moeten we iets over het leven maken. En dat is dus dit leven. Het voelde ook een beetje als een soort tussentijdse test soms.
Ah.
Alsof ik had toen pas door van, oh, dit gaan we elke 10 jaar doen. Elke 10 jaar gaan we opnieuw moeten kijken naar dat ding. Dat vond ik best confronterend. Dat je denkt, oh ja, oké.
Ja.
Wow, wat een idee hadden we op ons 20 en waar we ons nu aan moeten houden. Gewoon omdat we toen dat idee hadden. Dat voelde ook... eventjes een paar dagen best wel kut. Ik dacht, godver.
Het is ook living met de consequences van...
Absoluut.
Het is ook artistiek ingebed.
Ja. Ja, en dan van 20ers. Want het is zo'n typisch idee van 20ers, toch? Ik zou nu niet meer zo snel dat idee hebben van zo... oké, we gaan iets tot onze dood.
Dat hebben we dus afgesproken.
Elke 10 jaar een voorstelling. Ja.
Luisteraar.
Ja. Ja. Ja, dat we het iedere 10 jaar opnieuw gaan doen.
Dus eigenlijk is het veel te dwingend van die 20er. Dat
ja, maar ik hou me er echt zeker aan. Er is geen haar op mijn hoofd die denkt... fuck it, volgende keer over 10 jaar doe ik misschien niet mee.
Nee.
Dus ik neem het wel heel serieus. Maar ja, het is nogal wat. Ik voelde het echt pas deze keer, wat natuurlijk logisch was. Want het was de eerste keer van zo... oh, dit wordt echt een levenswerk. Daar kom ik nu niet meer onderuit.
Mm.
Ja.
Want ook als we uit elkaar gaan... of als er iemand sterft van ons of zo... dan moeten we gaan doorgaan en dat... Dat was gewoon zo een cool idee als 20er. Maar ik heb het idee dat ik dat nu dan al een beetje begin te voelen. Van zo, wow, yo, dat gaat...
Het was alsof jullie een tatoeage gezet hebben, heel zichtbaar. Die waar je gewoon niet meer onderuit kan. Die is er gewoon de rest van je leven.
Ja, ja. We moeten ons
op de ziel.
Ja.
Een tatoeage op de ziel.
Ja.
Maar toch ook wel een mooi romantisch idee. En tegelijkertijd, ja, inderdaad, iets van het verleden. Interessant.
Ja.
Ik ben het er ook echt mee eens hoor, maar ik voel me ook een beetje trapped door die...
En als het inderdaad gebeurt dat er iemand uit het collectief overlijdt, wat hopelijk nog lang niet gebeurt.
Even kloppen.
Ja, even kloppen. Komt dat dan in een voorstelling terecht?
Waarschijnlijk wel. Ja. Ik denk echt dat het dan een hele verdrietige...
Dat gaat een hele verdrietige show worden.
Dat denk ik ook. Het zal ook wel een soort begrafenisritueel zijn.
We hebben daar wel eens over gelachen. En dat het idee van, dan blijft er misschien op zijn 100ste nog eentje over. Die dan in zijn eentje nog bochten 8 of 9 moet maken. Maar pas stond ik op de vloer de voorstelling te spelen. En dan naar jullie te kijken toen ik lange tijd stil moest zijn. Omdat iemand anders, volgens mij was dat tijdens jouw monoloog.
70%
van de tijd stil zijn. Ook in de voorstelling ook 70% van de tijd het luisteren naar de rest. En toen kwam het even heel hard binnen dat ik echt dacht van... oh ja, maar wat als een van jullie er echt niet meer is? En toen werd ik wel echt tijdens de voorstelling verdrietig... dat ik dacht, fuck, dat wordt helemaal niet leuk. Dat is niet alleen maar een geinige PR-stunt. Dat wordt ook heel pittig. Hoe ga ik dat doen? Dat dan een van jullie weg is en dat we dan moeten schrijven daarover... en daar iets van moeten maken en dan... Nou, dat zien we dan wel weer. Maar,
maar is dat echter dan hoe het tot nu toe was? Zeg maar, is dat een indringender aspect van het leven dan wat jullie tot nu toe in de voorstellingen hebben verwerkt?
Hoe bedoel je?
Nou, dan zal het in ieder geval heel meta over de groep gaan. Ook ja, natuurlijk. Precies. Dat er iemand uit dat groepje wegvalt. Nu is het ook intens, omdat we ook, zeker voor bocht 2, dan echt onze persoonlijke levens in de waagschaal hebben gelegd.
Het gaat altijd wel een beetje over de groep meta, toch? Of ik zat daar onlangs ook tijdens de voorstelling over te... Ja. Heel veel tijd tijdens de voorstelling om na te denken.
Heb je een kladblokje bij jou, dat je ideeën kan opschuiven?
Maar omdat je zo voelt, wij zijn nu zo lang bezig. Ik denk dat zelfs voor een publiek die ons niet hebben gevolgd of die niet alles hebben gezien, dat je toch wel iets voelt. Je voelt wel een viertal wat extreem op elkaar is ingespeeld. En wat... Ja... Dus dat, volgens mij gaan al onze voorstellingen, als we met z'n vier daar staan, ook over daar met z'n vieren staan, na al die jaren samenwerken. Daarom is het ook een familiebedrijf.
Ja.
Daarom klopt die term zo goed. En dat is ook... Ja. Ik sta daar ook helemaal achter. Ik vind dat ook waardevol in soort van het werkveld. Dat er ook groepen zijn die op die manier de diepte ingaan.
Ja, de jaren gaan tellen.
Ja, zeker man. Want je gaat waarschijnlijk op elkaar lijken. Zoals mensen ook op hun hond gaan lijken of zo. En
ik was naar Bruce Springsteen in de arena. En de E Street Band. Want zijn band. En daar zag je dus ook... deze, ik weet niet wanneer ze begonnen zijn, maar wel... denk die bestaan 50 jaar of zo, denk ik. En dat je zegt, de helft van de waarde was echt dat zij zo... dat je voelt, jullie hebben dit zoveel met elkaar gedaan. Ja. Dat gaf ook heel veel extra lagen aan al die liedjes en al die... Ja.
Ja, ik vind dat ook iets moois waar ik echt... En dat wordt gewoon alleen maar meer, toch? Daarom wordt het waarschijnlijk ook moeilijker om eruit te stappen.
Ja.
Toch een soort wurgcontract uiteindelijk, ja.
Toch is hier aan de duivel verkocht.
Ja, precies. Nou, de mensen die jullie willen zien leiden op het podium... die kunnen gaan naar bochtcollectie.com. Daar staat een speellijst.
Ja.
En ik hoop dat jullie met z'n vieren in ieder geval op het podium... nog bocht 8 of 9 kunnen maken. Ja. Daar gaan we vanuit. Leuk dat jullie er waren, dankjewel.
Fijn ja, dankjewel. Ja.
Tot zover Kunst is Collectief, als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Graag tot dan.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het is natuurlijk een idioot schilderij waarbij je met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd afvraagt, is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaat dat die weg moest?
Dus dit is de afbeelding. En je ziet, deze is echt gewoon gefotoshopt of zo, maar dan geschilderd.
Oh, dat is gruwelijk.
Ja.
Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom?
Arthandlers, jazeker, dat zijn geen verhuizers, dit zijn arthandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts en vandaag lopen ze met beschimmelde doos.
Hans, waar gaat hij heen?
Linksaf, de quarantaineruimte in.
Dit zijn spullen, het kan net zo goed de tweede kamerstoel zijn of de voorzitterstoel. Antiek, een schilderij die hangt bij ministerie en zo. Dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van aan. Dit zijn lampen.
In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in- en uitgaan. Als een soort audiotour. Langs objecten met bijzondere verhalen. En plekken waar je niet snel komt.